Goedemorgen. De kudde is wat uitdundend. Er zijn er waar zieken en wat afwezigen. Maar ik denk dat ze in gedachten denken, zondag voormiddag, dat is voor de Heer, dat ze er wel bij zijn. En het mooie is dat we ook de prediking nadien ter beschikking stellen op de website, om nog een keer, wat heeft hij daar gezegd, nog een keer te checken. Ik heb me laten inspireren tot wat God zoekt in mensen, in u en ik, om de ware dienaar en de dienares te gaan zoeken. Ik heb een tekst genomen, een tekst, dat ik voornamelijk ga behandelen met jullie, om iets meer te leren naar het hart dat de God aan het zoeken is bij onszelf. Mag ik vragen dat u je Bijbel neemt op Lucas 1, versen 26 tot en met 38. Dus ik ga je niet te veel laten bladeren deze voormiddag, dat blijft die tekst. En daar gaan we een aantal verrassende zaken zien. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Het gaat over de aankondiging van onze redder, de geboorte van Jezus, de aankondiging naar Maria toe. En daar lezen we. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Vers 33. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maar Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel van de Heer ging bij haar weg. Wat we gaan doen is een verrassende tegenstelling. Kijken naar iemand die geen dienares van God was. En deze eenvoudige vrouw die overvallen wordt met een enorm plan van God. De zoon van God baren en haar moeder over worden. Het was allemaal mooi begonnen, de Bijbel laat het mooi beginnen, de Hof van Eden, de paradijs, mens wordt gecreëerd en een perfecte harmonieuze relatie. God was heel gewoon voor hen, ze hadden dagelijks contact, ze wandelden in de hof en ze hadden de totale heerschappij over de aarde. Geen zonde, geen dood, alles in overvloed voorzien. Maar dan weten we in Genesis 3 dat er daar iets gebeurt in het verhaaltje. Het verhaal van die slang en de zondeval. En sindsdien blijkt het, en kijk waar rondom misschien, dat het bergaf aan het gaan is. En dat is het ook. Er was daar een harmonieuze relatie en een sterke vertrouwen en geloof. En dan komt die zondeval. Maar de zonde brengt een paar vriendjes mee. De dood, leugens, vloek, verderf, lijden en ellende. Het is niet zomaar eventjes een fout begaan, maar de deur wordt eigenlijk opengezet in het paradijs, die volmaakt harmonieus was voor een heel deel ja, zaken die eigenlijk destructief zijn. Sindsdien, Bijbel is zalig eerlijk ook, zegt hij, vanaf dan zal de mens, Adam en Eva en zijn nageslacht, onder twee grootmachten komen te staan waar ze nooit tegen kunnen winnen. En die twee grootmachten zijn de doodsmacht en de zondemacht. Geen enkele mens is in staat de dood te overwinnen. Ook al zijn er veel die dat denken, en er zijn ook veel heel rijke mensen die zich laten invriezen in de hoop dat de technologie eeuwige leven zal bieden en oplossingen voor kanker en zo. Maar de Bijbel is duidelijk, als je niet gered bent door de Heer, sta je onder die doodsmacht en je zult dat niet overwinnen, niet zonder mijn hulp. Het overwinnen van de dood is iets dat vanuit God moet komen, de mens kan het niet. Ook al denkt de mens in zijn grootheid dat hij de dood kan overwinnen. Ook de zondemacht. De mens is niet in staat uit zichzelf de zonde te overwinnen. Zondemacht, grootmacht, betekent dat er krachten aan het werk zijn die macht kunnen uitoefenen over jou. Kijk, op dat moment was het game over voor de mensheid. Op dat moment had je die afstand tussen de heilige God en de zondegevallen mens. En als God niet in de bres gesprongen had, dan was het game over voor de mensheid. Dan zou niemand ooit nog bij God verder kunnen bestaan. Maar we kennen God, hij heeft een boontje voor de mens, nog altijd. Hij houdt onvoorwaardelijk van de mens. En hij heeft al onmiddellijk, hij wist het, God is al wetend, dat ze op hun bek gingen gaan. Hij wist dat, dat ze ooit fouten zouden maken. En hij zegt, ik ga een redder voorzien en een reddingsplan. En wat we in de Bijbel zien, is eigenlijk de handleiding van dat reddingsplan. We weten dat dat een prachtige vorm aanneemt in Jezus Christus en dat het daar niet stopt en dat het steeds verder gaat. Als we even kijken naar God de Schepper, gaan we vier grote fasen herkennen in zijn scheppingswerk. Misschien zijn er nog, maar ik ga me baseren op de Bijbel wat we kennen. In de eerste fase schept God alles wat onzichtbaar is en de engelen reiken. Dus eerst de engelen reiken en het onzichtbare wordt geschapen. In de tweede fase start Genesis 1 met de creatie van de aarde, de mens, hemel en aarde en al het zichtbare. En de Bijbel zegt duidelijk, vanuit het onzichtbare wordt het zichtbare gecreëerd. De wetenschap probeert daar ook een verklaring voor te geven en ze noemen dat dan doodleuk de Big Bang. En dan was er in één keer vanuit niets alles. De derde fase is gestart met Jezus Christus en dat is de wedergeboorte van elke mens die tot geloof komt in de redder. En de vierde fase, en dat vind ik prachtig, hoe dat geïnspireerd was ook bij Johan, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is die volmaking. In fase 1 liep het volledig mis. God had de engelen gecreëerd om hem te dienen, om hem te aanbidden, en daar loopt er op een bepaald moment iets mis. Satan en zijn trawanten zijn daar niet helemaal akkoord mee. Maar God stelde ons gerust, die situatie in het engelrijk is tijdelijk. Hij gaat daar ooit een punt achter zetten. Fase 2, dan doet hij het met de mens. Hij creëert de mens, het zichtbare, maakt hij wel niet dezelfde fout. Opstandigheid, fouten, het loopt ook weer mis. De Bijbel is heel bemoedigend. Het duurt lang, maar dit zal God ook rechtzetten. Het is ook tijdelijk. Fase 3, het herstel, is de nieuwe wedergeboren, de nieuwe schepping van de mens die de redder volgt en gelooft. Wedergeboorte is eeuwig. En daar zie je het immense scheppende werk van God die nieuwe creaties maakt. En wat we allemaal nog te goed hebben, dat zie je heel duidelijk in Openbaring. Deze aarde dat we kennen zal niet stand houden. Er komt een volledig nieuwe creatie waarin al die ja, ellende geweerd zal worden. Komaf meegemaakt, opgekuist, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook het verjaardagslied van Frans sloot erbij aan. En ook Johan was geïnspireerd. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe hoop. Wat ik wil gaan meenemen in het verhaal van Lucas 1, is een enorm scherp contrast tussen de gevallen aard van Eva en de nederige, gelovige aard van de dienstmaagd Maria. Ik moet eerlijk zijn, ik ga ook over mezelf spreken, want ook mannen kunnen het hart hebben van een Eva en Adam. De startpositie van Maria is eigenlijk fenomenaal als je dat bekijkt. Daar gaan we eventjes naar kijken. Ik ga een achttal contrasten geven waarin bijna zwart-wit is tussen de gevallen Eva en dus de eenvoudige Maria die wel gelooft en meestapt met God. Eerste contrast. Eva weigert het geschenk van God. Wat was dat geschenk? Heerschappij over de aarde. Moet je geen zorgen maken, alles is voorzien. Je hebt contact met mij, er is harmonie. Ik heb je gecreëerd om je mannetje, je man te gaan dienen en te helpen. Hij mag in de tuin hier heersen. Ik geef u de heerschappij. U zult geen ziekte kennen, u zult ook geen dood kennen. Adam en Eva waren niet onsterfelijk. De reden waarom ze eeuwig leven aangeboden kregen, was omdat ze toegang hadden tot de levensboom. Volmaakt het paradijs, wat moet je nog meer gaan hebben? Dat is een groot geschenk. Geen zorgen moeten maken, ik zou zeggen een soort eeuwig pensioen, maar ook nog veel meer gelukzaligheid, aanwezigheid van God, geen zorgen maken. Wat was ook het geschenk? Het geschenk was ook haar creatie als mens. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. De mens is de hoogste creatie die God gemaakt heeft. Als je naar het scheppingsverhaal kijkt, dan zegt hij telkens dat hij iets creëert, het is goed. Omdat hij creëert naar zijn aard, hij is goed. Maar als hij de mens ziet, zegt God, het is zeer goed. De mens is een parel in zijn creatie, de hoogste creatie. En ik ga daar ook eerlijk over zijn. De engelen zijn ergens in een bepaalde mate jaloers. Zeker de gevallen engelen. Daarom dat je verhalen hoort van de boze. Mensen die niet vrij zijn, demonen. Een groot deel van Jezus' werk was dus het werk van de boze te tonen. En hij moest heel wat demonen uitdrijven. Mensen kunnen een huis aanbieden door de zonde. Door zich af te keren van God voor de demonen. Eigenlijk zijn die demonen een beetje jaloers op de mens. Ze willen dat lichaam. En ze willen eigenlijk wat de mens toegekend heeft. Als je die hiërarchie bekijkt naar de creatie, staat de mens aan de top van de schepping en de engelen daaronder. Later zei je ook in het Nieuwe Testament en zo, dat Paulus zegt, beseffen je dat wel? Dat jullie over de engelen zullen oordelen. Nu zijn dat 10 in de geesten, maar in de nieuwe hemel en aarde gaan de engelen onder jullie staan. En diegene die een nieuwe geboorte is, staat al hoger in de hiërarchie, boven de engelen. Wat ze ook verwerpt in haar cadeau naar God, is dat ze beelddrager mag zijn van de schepper. Dus met alle kwaliteiten dat hij in zijn schepsel legt, van verstand kunnen creëren, gelukkig zijn, gevoelens hebben, zich kunnen voortplanten, vruchtbaarheid, alles dat ze verwerpt, ze is niet content. Eigenlijk is ze zeer ontevreden. Eigenlijk gelooft ze God niet helemaal, ze wantrouwt hem. En dat is het begin van de ellende. Laten we kijken naar Maria. Maria, er komt een engel op bezoek, hij zegt wat hij van plan is. Dat ze dus de moeder van de redder zal worden, de zoon van God. Zit wel in een penibele situatie natuurlijk, ze was in ondertrouw. Ze mocht nog geen betrekkingen hebben met haar man. En toch zal ze zwanger worden. Een enorme last op haar schouders. Het geschenk van dat ze krijgt is, ze mag de moeder worden van de redder. Ze krijgt genade, ze wordt gezegend. De hele geest werkt samen met haar. En ze mag eigenlijk de schepper die mens geworden is gaan opvoeden, hem alles leren. En Jezus, zien we, is ook heel gehoorzaam aan zijn ma, zijn pa. Hij leert gehoorzaamheid van zijn kind en hij leert ontzettend veel van zijn moeder en van zijn vader. Bij Maria zie je meteen, ze is content met haar geschenk. Heel content. En nadien zie je ook, als je verder gaat lezen, Lucas 2 en zo, dat ze echt jubelt. Haar hart jubelt en ze loopt over van de vreugde. Een les dat erin zit voor elk van ons, ondankbaarheid en tevredenheid over wat God in jouw leven doet, is een voedingsbodem voor Satan. Pas daarmee op. Ontevredenheid is een van de vele redenen waarom er scheuringen optreden in kerken. Dus jaloersheid, ontevreden zijn. Let op als je een ondankbaar hart bent en ontevreden bent met je lot waar je nu bent. Kijken we even naar Maria, hoe kwetsbaar ze was. Ze was ontzettend jong. In die generatie konden kinderen uitgehuwelijkd worden, jonge vrouwen vanaf 12 jaar. Ze waren geslachtsrijp. We mogen veronderstellen dat Maria, denk ik, maximum 15 jaar geweest is. Ik nog een kind. Wat we nu zouden zeggen, een puber. En dan kreeg ze die enorme verantwoordelijkheid. En ze is niet dom. Ze weet, als ik dit aanvaard, zal ik zwanger worden. Maar dan kent ze ook de gemeenschap, de mannelijke wetten en ook de Mozeswet. Als je ontrouw bent en dus betrekkingen hebt bij het huwelijk, zwanger wordt, heb je overspel bedreven. En de wet van Mozes was duidelijk: stenigen. Dus wat Maria doet, is dit aanvaarden met de dood in ogen. En ze weet dat ze iedereen zal verdriet aandoen. Het eerst Jozef natuurlijk. Want in ondertrouw betekent dat ze dus een huwelijk aan het voorbereiden waren. De man moest een huis gaan bouwen. En dan kon het huwelijk voltrokken worden. Dan waren ze getrouwd en mochten ze gemeenschap hebben. Kwamen er kinderen uit voor en zo. Maar in dat eerste jaar in ondertrouw mochten ze dus niet samen betrekkingen hebben. En toch wordt ze zwanger. En ze weet, ik ga Jozef ontzettend veel. Ik zie hem graag, maar ik kan hem kwetsen. Want hij had misschien niet begrijpen. Gelukkig weten in het verhaal van de Bijbel dat de Heilige Geest hem te hulp komt en dat hij Maria mag nemen als zijn echtgenote. Maar ook haar eigen ouders en heel de familie. Ze wordt een schande. Tot vandaag hebben we nog altijd tienerzwangerschappen en kinderen die ongewenst zwanger raken, dat de eer van de familie erg mate aangetast is. Maar ook de hele gemeenschap waar ze gaat wonen. Er zal schuld zijn, schaamte. En als het slecht loopt, wordt ze bovendien ter dood veroordeeld en gestenigd. Maria aarzelt niet. Kijk maar naar de laatste zinnetje dat we gelezen hebben. Uw wil zal geschieden. Ik doe het, Heer. En ze jubelt. Wat verschil met Eva. Tweede contrast. Eva verlangt ernaar wat ze eigenlijk niet krijgt van God. De duivel had het lijst aangepakt. En hij had gezegd, als je van die boom naar eet, en ze wist dat ze niet mocht, zult je worden als God. Ik zeg, Eva, de rol dat je kreeg niet, dat paradijs is hier allemaal leuk, en een beetje Adam helpen en zo, maar ik wil meer, ik wil meer. Ik wil worden als God. En dat is de leugen die binnenkomt door Satan, en ze gelooft dat. En het wantrouwen ten opzichte van God is ten eerste dat ze niet gelooft dat ze zal sterven. En de tweede, het wantrouwen, is dat ze denkt dat God iets achterhoudt. Waarom schenkt hij dat niet aan mij? Ik hunkert ze naar nog een hogere positie. En we zien dat diezelfde tendens er zat ook bij de Satan toen hij in opstand kwam. Hij wil meer, hij wil worden als God. Ik zou je moeten goed beseffen, een schepsel kan nooit worden als een schepper. Diegenen die denken dat ze willen worden als God, leven in een illusie. En die gaan op hun bek, dat is zo. Ik aanvaard ook haar positie niet ten opzichte van Adam. Dat om deze gaan dienen zeker. Ik ga ervoor. En zij is ook de eerste die het initiatief neemt om in die verboden vrucht te bijten. Zij is ontevreden. Ze wil meer. Ik wil een soort koningin worden, een supergeesteres over alles. Laten we maar naar Maria kijken. Maria heeft dat niet op haar hart. Maria wil geen grotere status. Ik zal de moeder zijn van de redder van de mensheid. Ik houd ze dat stil in haar hart. En ze bidt en ze hoopt en ze vertrouwt God dat dat goed komt met Jozef en dat alles goed zal lopen. Ze verlangt niet naar om een koningin te worden en een hoge status te hebben. Ze is content met haar plaats. Een eenvoudige vrouw, eigenlijk nog een kind, een puber, in een mannenmaatschappij, die ongelooflijk mysterie mag dragen. En ze is heel gelukkig daarmee. Ze vraagt geen aanspraak of extra rechten of privileges. Je kunt dat voorstellen dat mensen die iets groots te wachten staan, dat ze dat uitbazijnen in de social media en dan alle soorten privileges gaan hebben. Het is soms fenomenaal, hè? Als je ziet hoeveel capsules dat filmsterren en artiesten hebben, als ze een Hans Hotel afhuren en dan alles moet naar hun willetje plooien. Dat zit in de mens om graag lakens uit te delen. En Maria zien we dat niet. heel eenvoudig, ze aanvaardt het. En ik verlang ze niet meer dan wat God voor haar in petto heeft. Het derde contrast. In Eva zien we de lagere aard van de mens ten volle. En de lagere aard is degene die men Paulus ook het vlees noemt. De aard die wil zondigen, die zijn hoesting wil doen. En we weten, de Bijbel is dat duidelijk over, dit leidt altijd tot de dood. Bij Eva is er geen overgave aan het plan van God en aan de wil van God. De Bijbel beschrijft dat heel mooi in Efeziëbrief en Romeinen 7 en 8. Zo, dat verschil tussen vlees en geest en dus de vleeslijke mens en dus de geestelijke mens. Maria vertegenwoordigt de geestelijke mens, de hogere aard. En dat getuigt zich in willen gehoorzamen, God vertrouwen, willen samenwerken met de geest. En dat leidt tot leven, altijd, tot vreugde, tot blijdschap, tot zegen. Maria stelde ook geen extra vragen. Ja, maar, en hoe ga je dat doen? En wanneer is dat? En waarom? Dus Maria gaat niet in discussie, in dialoog. Ze aanvaardt, ze gelooft het, en dat is de weg. Eigenlijk heeft ze attitude, Maria, van eigenlijk een eenvoudig kind, die gelooft wat dat pa en ma zegt. Een kind gelooft heel veel wat dat pa en ma zeggen. Je kunt soms in een bepaalde fase van een kind, kun je dan alles wijs maken, tot de paasgast toe, tot de kerstman, engelen, elfjes, je kunt een kind eigenlijk gek maken, en ze geloven dat onvoorwaardelijk. Dit is wat God eigenlijk zoekt, het onvoorwaardelijke geloof in hem, zoals een kind hebt. Daarom zei Jezus ook, word ik hier als een kind. En zonder veel vragen te stellen en duizend vragen te stellen. Hier zie je duidelijk contrast tussen Eva en Maria. De gevallen aard ten opzichte van de aard van de mens die met de geest wil samenwandelen. Contrast nummer 4. Door haar weigering in het plan van God te stappen, ik te worden als God, dat wil ze, brengt ze de deur binnen van de dood. De weg van Eva leidt tot de dood, altijd. Ze zet de deur open voor lijden, verdriet, ellende, duisternis, leugen en al de ellende van de wereld. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar echtgenoot, Adam, en al de rest die nog volgt. Dus eigenlijk had ze niet goed door met wat ze bezig was en wat de gevolgen zijn van haar daden. Ik weet het, ik voel misschien een heilige woede opkomen. Och, Eva, wat heb je daar voor domme dingen gedaan? Maar meisje, toch, waarom heb je dat gedaan? We zitten nog altijd met de gebakken peren. De vraag die je eerlijk moet stellen, zou jij dat beter gedaan hebben dan Eva? Ben je dan eerlijk moeten zijn? We hebben ook fouten zouden maken en iets meer verlangd hebben. En dat we ook dit in ons hebben. Maar misschien denk je dat het hier een haatcampagne is tegen Eva. Nee, Adam gaat niet vrij uit. Adam stond erbij en keek erna. Adam heeft niet gezegd tegen haar, ik stop je, we gaan dat niet doen. Hij liet het ook gebeuren en hij beet ook in de vrucht. Als je dan kijkt, als God ziet wat er gebeurd is, wie roept hij eerst op het matje? Niet de duivel. Wie roept hij eerst op het matje? Adam. Adam. Belangrijk voor de mannen in de zaal en de mannen die luisteren op Zoom. Je hebt een bepaalde positie van God gekregen in je gezin. Jij bent de priester van het gezin. Mannen die die taak niet op zich nemen, zijn niet bijbels bezig. De man die zegt, doe maar deze echtgenoot en doe gij het maar allemaal, is niet goed bezig. Dat is een belediging voor de autoriteit die je gekregen hebt als man. Maar ook omgekeerd, de vrouw die zich niet onderwerpt, is ook bijbels niet correct. En dat verhaal zien we heel veel in de wereld terugkomen. Het niet aanvaarden van de positie die God voorzien heeft. Extreem voor de dames is dan de feministische organisatie die dus autoriteiten van mannen helemaal niet pikken. Ja. Is Eva dan zoveel slechter? Ik denk het niet. Het zit gewoon in onze aard om die ongehoorzaamheid naar buiten te brengen. Dus conclusie, contrast nummer 4. Eva, door haar gedrag, brengt de dood binnen in haar leven, maar ook de generaties die komen. Laten we kijken naar Maria. Door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar nederigheid, brengt ze nieuw leven, Jezus. En wat een leven, wat een leven. De redder, nieuw leven, nieuwe schepping, alles dat nu wij in genieten, is ook een deel van Maria, haar gehoorzaamheid. De geestelijke les is duidelijk. We hebben allemaal het hart van Adam en Eva in ons. Je moet even eerlijk in de spiegel kijken, hoeveel procent van een Eva zit er nog in ons. En ik kan niet zeggen 0%, want dat geloof ik niet. En ik spreek tegen mezelf. Ik heb ook nog een Eva-hart in mezelf. Soms ben ik niet content met wat er op mijn pad komt. Dat kan ook eerlijk zijn. Het botert niet zo goed op onze job. We moeten van de maandag aan de vrijdag moe gaan werken. En dat is niet echt een geschenk op dit moment. Maar arbeid is ook een zegen van de Heere. Je voorziet ook voor je gezin. En het is de taak van de man ook de kar te trekken in zijn gezin. Die opstandigheid vindt God in mij waarschijnlijk ook niet zo leuk. En ik heb wel een verlangen om een beter job en zo verder. Maar alles op zijn tijd. En ik vertrouw erop dat hij voorziet. En zelfs in de job dat je soms minder graag doet, zegent hij om erdoor te gaan en het toch te doen. Zo ga je door perioden in het leven dat minder leuk is. En hij zegt, waarom ik, het slachtoffer, waarom ik? Vertrouw erop dat hij ook de kracht en de troost zal geven om erdoor te gaan. Contrast nummer 5. Eva gaat voor onafhankelijkheid. Daarom is zij ook de eerste die in die vrucht gapt. Dit is wat we nu zien in de wereld met hele ziekelijke proporties. Dat is een verkeerde, menselijke gevallen interpretatie van het woordje vrijheid. Ik ga er een paar uitspraken noemen en gaat ze herkennen. Social media staat er vol van. Volg je hart. Het is wel volg je gevallen, zonder hart. Luister naar jezelf. Baas in eigen buik. Ik bepaal mijn leven en mijn lot en niet een ander, en zeker niet God. Ga op zoek naar je ware zelf. No matter what, wat de kostprijs is, je moet jezelf ontwikkelen. Ontwikkel je ware zelf, doe lekker je zin. Ikke, en de rest kan stikken, en met alle Chinezen, maar niet met een deze. Als ik maar. Alles kan, alles mag. Dit is de gevallen aard van de mensheid, breed uitgesmeerd in de media. Kijk naar alle soorten soaps, films enzovoort. Dit is de mainstream op wat er ons hele dagen afkomt via internet, media. Onafhankelijkheid. Je hebt de God niet nodig. Je gaat het als zelf voor. De conclusie van dit is dat het kleine ik, het ego, graag op de troon zit. Je zit op de troon. En dat is een vorm van afgoderij. De mens is gecreëerd om de schepper te gaan aanbidden. Een enkel mens die zegt, ik aanbid niets licht, is een leugenaar. Je aanbidt altijd iets, al was het maar jezelf. Held, status, jezelf graag zien. Je kleinkinderen, je familie. De zoveelste villa in het zuiden. Je aanbidt altijd. Waarom? God heeft ons zo gemaakt om te aanbidden. Het is dus mensen aanbidden. We gaan altijd iets aanbidden. Maar wat aanbidden we? Het kleine ik op de troon. Conclusie. Een Eva genereert een nageslacht voor de duivel. En daar zitten we nu mee. Ons moeder-DNA komt van Eva. Zij is de moeder. Dat is ook haar naam. De moeder van alle levende mensen die zullen komen, zij is de oermoeder. En wij hebben haar DNA, maar ook haar gevallen toestand meegekregen. God wist dat het onherroepelijk verloren was. Eva en Adam kun je niet repareren. Hij heeft het anders aangepakt. Nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde. En dit gaat ten onder. Vrije val. Moet maar kijken naar een heel deel Hollywoodfilms en grote namen, boeken schrijven. De mens die zogenaamd de aarde gaat redden. Maar kijk in Hollywoodfilms. Hè. Wonder Woman, Superman, Spider-Man, Batman. Allemaal van die helden die de wereld moeten redden. Het is een illusie dat een mens de aarde gaat redden. Ja, er is één die het gedaan heeft. Christus heeft de aarde gered. Als mens, maar ook als God. En al die Hollywood geweld die zegt, de mens gaat de aarde rennen. Ook dus die impuls dat ik zie met dat klimaat. Hè. Dat is een beetje op de achtergrond geschoven met corona. Maar er is een enorme hetze geweest rond klimaat. En als je durfde een gloeilamp te lang laten branden, dan was je eigenlijk een die het milieu aan het vermoorden was, enzovoort. Dus een mens denkt dat hij dat milieu en dat klimaat gaat redden. Bijbel is dat duidelijk over. Wij gaan niet met de gloeilamp, met de spaarlamp, gaan wij deze aarde niet redden. Echt niet. Bijbel is duidelijk. Heb je al Openbaring gelezen? Er komt een einde aan deze wereld, hè. Je mag handen onder met deze wereld. Het is uitstel van executie. God heeft de macht de plan gemaakt. Als je wedergeboren bent, ben je gered. Nieuwe schepping. En ik zal je een nieuwe hemel en aarde hebben om al die rotzooi weg te doen. Een Eva genereert een generatie voor de slang, voor de duivel. En we zitten er nog altijd mee. Dit is bezig op aarde. Het zijn dus de kinderen van de duivel die soms de plak zwaaien op deze aarde. Maar het is tijdelijk. Laten we kijken naar Maria. Maria is 100% afhankelijk van God. Want ik koos ervoor, in haar cultuur, om ter dood veroordeeld te worden. Maar ze weet, als hij het zegt, ik geloof hem en vertrouw hem, zal hij zorgen dat het niet gebeurt. En het gebeurde ook niet. In Maria zie je dus geloof, vertrouwen, nederigheid, gehoorzaamheid. En dat is heel belangrijk. Dat zoekt God. In Maria zie je ook, de meester spreekt en de dienaar dient. Dat is ook de attitude dat we zien in Maria. En het is hier ook te sprake gekomen in het avondmaal. Ook in Maria zit de attitude, u wil geschieden. Zelfs met de dood in ogen. Belangrijk les. Ik weet dat we allemaal gestart zijn als Eva-kinderen. Als kinderen van de duivel. Prijs de Heer dat hij een reddingsplan klaar had. Elk van jullie is gered door uw geloof in zijn bloed. Contrast nummer 6. Eva is het volledige beeld van alles dat rebelleert, anarchistisch is, ondankbaar, provoceert, opstandig is. Catharina en ik hebben dat regelmatig tegen elkaar, als we zo die natuurlijke ongehoorzaamheid zien in de mens. Overal, hè? In het verkeer, je belastingsaangifte invullen, dat masker aan, dan masker niet aan. De ongehoorzaamheid gewoon in ons. We zijn zo. Geloof je dat niet? Allen die hier kleinkinderen en kinderen opgevoed hebben, weten dat het kwaad zit in de mens. Ik heb nog nooit een kind moeten leren om te liegen. Het doet het gewoon. Ondeugend zijn en kwade dingen doen, doet een kind van nature. Het is een gevallen aard. En opvoeden is een one hell of a job. Dat kost inspanning. Ik ben er nogal mee bezig. De kindjes van 18 jaar komen daar binnen, ik moet dan nog heel dagen aan opvoeden. De gevallen aard zit gewoon in ons. We willen rebelleren. We weten het altijd beter. Het probleem van dit alles is een opstandig hart tegen God. Je plaats niet aanvaarden. Hij is de schepper. Hij heeft autoriteit over ons. En ik pik dat niet. Dat hij gaat zeggen hoe dat... Dat zit in ons. Misschien heb je al veel problemen. Ik had daar problemen mee. Hè? Door één foutje dat je zegt, dat was een bijt daarin, die granaatappel. En ze worden op matje geroepen en dat loopt daar heel mis. Voor dan zullen ze sterven en ze worden uit het paradijs weg. Was God niet een beetje hardvochtig van? Heeft hij dat wel juist ingeschat? Allee, ze doen dan één foutje en ze worden buiten gezet. Ik moet doorredeneren, God is volmaakt rechtvaardig. Het gaat alles dat je hier gaat horen. Het is het volmaakte beeld van het gevallen hart. Pure opstandigheid waar God niets mee kan doen. Ik kan er niets mee doen. Dat is verloren. Dat is gewoon verloren. Dat is een instrument dat je niet meer kunt gebruiken. De stielman weet dat heel goed. Goed werk komt soms terecht door goed materiaal. Dit materiaal is eigenlijk hopeloos. God kan daar niets meer doen. En hij zoekt dus een hart van mensen die zich willen gebruiken, laten gebruiken als instrument. Heeft God een verkeerde strafmaat gezet? Nee. Het gevallen hart is verloren. En als je daarin verder gaat, kent je beschemming, dood en hel. Is God verkeerd? Nee. Kijk maar even wat het gevallen hart teweeggebracht heeft. Moet ik spreken van de miljoenen abortussen per jaar? Wij doen aan een tempo ontzettend veel kinderoffers voor Satan. Wij moorden onze eigen kinderen uit. Miljoenen. Met goedkeuring van de regeringen. Baas in eigen buik natuurlijk. Hebben we daarover nagedacht. We kijken soms naar de oudheid en die volkeren offerden hun kinderen voor de afgoden. Doet nog altijd. Want het heeft een andere naam. zou dat met een medische term verzachten. We zijn kinderoffers aan het brengen aan de Satan. België ook hoor. België gaat niet vrij uit. Goed. We zitten met een gevallen aard. Ze rebelleren. En dat heeft Maria niet. Maria heeft respect voor de engel. Voor degene die de boodschap brengt. Ze vertrouwt en gelooft hem. En ze gaat volledig in overgave. Zonder ene ja maar. Ze heeft ook God alle eer. Moet maar even kijken naar haar jubellied nadien. En ten opzichte van Elisabeth. Hoe ze God eert voor zijn werk dat hij gaat doen in haar leven. Ook al ziet het op dat moment zeer slecht uit. Ze jubelt en ze geeft hem de eer. God zoekt dus ook mensen die hem de eer geven. Niet zichzelf, maar hij. Contrast nummer 7. Eva is het beeld ook van pure ambitie. Eigen doelen. Dromen realiseren. Ik wil. Dit ga ik doen en ik wil het. En ieder en alles moet plooien. Dat zit in een Eva. Wetenschappelijk onderzoek toont duidelijk aan dat een heel deel van de grote, machtige mensen op aarde eigenlijk psychopaten zijn. Die ik in een geestelijk instituut moeten zijn. Ze hebben geen enkele empathie. Het kunnen dus verdoken massamoordenaars zijn. Die hebben geen empathie. Dat zijn van die CEO's, van die bazen, die het ontslag tekenen van duizenden werknemers, omdat het niet meer rendeert. En die treffen dan duizenden gezinnen. Liggen zij daar 1 seconde van wakker? Nee. Het is merkwaardig. Ik verschrok daarvan. Hele grote bonzen, grote CEO's van multinationals, een niet verwaarloosbaar percentage, is een psychopaat. Ik zeg, als je in contact komt met een psychopaat, lopen. Lopen. Want dus die heeft maar 1 agenda, zijn eigen agenda, en dat is u kapot krijgen. Hopelijk herken je dat niet met vrienden, collega's, mensen, maar van een psychopaat moet je wegblijven. Die heeft maar 1 agenda, zezelf, en alles gaat wijken. Die gaan overlijken. Dit zit ook in de Eva, de gevallen aard. Ze creëert ook psychopaten. En dan het laatste contrast. Eva is ook het beeld van weerstand, oppositie, niet willen. Kindjes doen dat graag, de neemperiode. Nee, ik het doen, nee, nee. Alles wat hij zegt, zeggen ze, nee. Oké. Vanuit dit perspectief dient Eva met haar kinderen ook de Satan, want de Satan was de rebellerende van de begin. Nee, God. Ik buig je voor de mens. God had de mens gecreëerd, Adam en Eva. En waarschijnlijk zal heel het engelrijk getuige geweest zijn. En dan zei God, je gaat die mens, die Adam en Eva, ga je dienen. En de kinderen. En Satan zei, niet met mij. Ik wil ze. Ik wil ze, want ik wil worden als God. En hij verzette zich. Deze stroming zie je nog altijd op aarde. De Satanskinderen, de kinderen van de duivel, willen macht uitoefenen over anderen en gaan zich niet laten zetten in het plan van God. De Satan aanvaardt de scheppingsorde van God niet. Heb je al eens nagedacht waarom dat Satan eerst naar Eva ging? Hij wist de hiërarchie. De man was het priester van het gezin, dan de vrouw en dan de schepping. En hij aanvaardt die autoriteit niet en hij pakt de vrouw aan. En zijn plannetje is gelukt. Dit zie je. Donkere krachten, waar dan ook, in de gemeente, in hun gezin, waar dan ook, gaan heel respect hebben voor de autoriteit die er is. Die gaat naar de zwakke kant en die gaat die verscheuren. Zo ontstaan ook scheuringen in gemeenten. Zwakkeren gaan opgehuid worden om de boel te laten ontploffen. Die gaan niet naar de leiders, die gaan de zwakkeren pakken om van binnenuit de boel open te barsten. Het plan van God is heel anders en Maria had dat door. God wil naar een geslacht van priesters en koningen die gehoorzaam zijn en zijn plan omarmen. Maria heeft de geest van samenwerken, dienen, ondersteunen. En dat zien we ten volle in Jezus. Heer, Vader, u wil geschieden. Dienend leiderschap, vorige week ter sprake komen bij de inzegening. Dienend leiderschap. Mooi zei dat koot en jullie zijn dat jullie nu 2 slaafjes bijgekregen hebben. Dat is ook zo. We moeten elkaar dienen, elkaar bemoedigen en niet willen dus met de eer weglopen. De eer is voor Jezus en voor God. Ik vat hem even samen, want hier wil ik eindigen. Het is niet zo bemoedigend, maar de Bijbel is zalig eerlijk en toont ons altijd de waarheid. En we moeten bedacht zijn dat ook mannen en vrouwen een even hart kunnen hebben. Het is een nachtmerrie in een gemeenschap te moeten functioneren, ook in een gemeente waar er heel veel Eva's en Adams rondlopen. Eerste contrast. Eva aanvaardt het geschenk van God niet. Ze is niet content, ze is ontevreden. Pas op als er ontevredenheid in uw hart zit. Maria aanvaardt alles en ze is content met haar cadeau. Tweede contrast. Eva verlangt altijd naar meer. Hetgeen dat God haar niet schenkt, wil ze. Onterecht. Maria wel. Maria was content met dat ze had. En ze hunkert niet naar andere zaken. Eva vertegenwoordigt door onze lagere aard, het vlees genoemd door Paulus. We hebben dat allemaal. We gaan allemaal worstelen met de zonde tot we sterven. Totdat we er vanaf zijn en bij de Heer zijn. Dat worstelen, dat gevecht gaat iedere dag door. Eva stelt de lagere aard voor, Maria de hogere aard, die van plan is om te wandelen met God. Eva brengt de dood voor en de ellende. Voor haarzelf en voor haar nabestaanden en haar partner en iedereen waarmee ze contact komt. Maria brengt leven, blijdschap en vreugde. Eva gaat voor onafhankelijkheid. Mijn wil zal geschieden, ik op de troon. Maria onderwerpt haar, zonder probleem, zonder vragen. Eva rebelleert en is opstandig tegen de scheppingsorde van God en het plan van God. En ze genereert daardoor het gif voor de wereld. Maria is absoluut gehoorzaam, gehoord, is niet egoïstisch. Eva voert oppositie, Maria werkt samen, werkt mee. De boodschap dat ik wil meegeven is zoals hij is, zoals de Bijbel hem zegt. We moeten beducht zijn wat er aan het gebeuren is met de gevallen mensheid, naar waar we gaan. Het ziet er niet rooskleurig uit, maar wij zijn mensen van hoop. Wie wedergeboren is, is een nieuwe schepping, die kijkt uit enkel naar het goede. En God redt ons letterlijk uit die beerput. Dat is het. Het is een beerput aan het worden. En de mens gaat de aarde niet redden, ook niet met klimaat. Vergeet dat. Het woord van God zal gebeuren, deze aarde vergaat. En wil je in de reddingsloop van Jezus stappen? Het antwoord is heel eenvoudig, kom tot geloof. Aanvaard je dat zijn bloed gevloeid heeft voor jou. En dan staat hij daar als een goede vader met zijn open armen. Kijk maar even hoe trots en hoeveel weerstand dat er in de wereld is tegen het reddingsplan. Dus iedereen die evangeliseert weet dat. Dat die slang die zich recht zoals de cobra, er zit bij elke mens die niet tot geloof gekomen is. En wij kunnen het niet zelf doen. Het is door samen te werken met de Heilige Geest en te getuigen. God zal die persoon binnentrekken. De redding gebeurt door de redder. Maar hij vraagt dat wij meewerken. Ik zou zeggen, als je een stukje Eva in jezelf herkend hebt vandaag, doe daar een krabbelje bij in je stille tijd. En vraag dan nederig aan de Heilige Geest. Ja, Heilige Geest, hoe gaan die Eva in haar mand duwen? Hoe gaan ze een beetje klein houden? Paulus zei het ook, u moet groter worden in mij. En ik moet kleiner worden. Veel succes met het overheersen, overwinnen van jullie Eva, Adam ook, dankzij de Heilige Geest. Amen.